Peter Hoffe, David. Last year, I have a story time by a face of Simpson in Barcelo, omdat hij zijn geheim had prijsgegeven. En uiteindelijk is hij ook daardoor gevangen genomen. En zijn ogen werden uitgestoken door de Filistijnen. En op plaats roept hij nog tot God en hij vraagt, geef mij toch de kracht. Maar het was eigenlijk niet om God een plezier te doen of om God te eren, maar meer uit zelfzucht. Want hij wilde zich wreken omdat de Filistijnen zijn ogen hadden uitgestoken. En dat typeert ook een beetje zijn houding, zijn levensvisie, zijn relatie met God. En eigenlijk, wat we in hoofdstuk 18 gaan zien, is vanaf hoofdstuk 18 eigenlijk tot het laatste, ik dacht hoofdstuk 21, die hoofdstukken zijn erbij gevoegd. Tot nu toe hebben we een bepaalde chronologie gezien, maar we gaan eigenlijk nu veranderen. We gaan een paar verhalen zien waar levieten centraal in staan of in voorkomen. We gaan ook zien dat er vaak wordt gesproken in deze hoofdstukken van er was in die dagen geen koning in Israël en iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. En naar de verhaallijn te kijken, zouden we best kunnen concluderen, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, dat die verhalen zich ergens terug in het begin van Richteren afspelen. Dat die achteraf daaraan zijn toegevoegd, omdat de schrijver, en dus ook God, wilde dat wij ook vanuit deze verhalen praktische lessen konden trekken of ook iets kunnen uithalen voor ons geestelijk leven. Nu, tot nu toe hebben wij dat patroon gezien in het boek, dat zij het goed hadden, ze keerden zich af naar de afgoden, ze kwamen in de benauwdheid, in de verdrukking, ze gingen tot God roepen, God gaf hen een richter, iemand die hen verloste, en dan kwam er weer rust, en dat patroon, dat die cyclus, die herhaalde zich constant. En dus die verhalen wat we nu gaan zien, die gaan wat afwijken van die cyclus. Maar we hebben ook gezien dat vanaf dat Jozua het beloofde land is binnengetrokken en het volk heeft geholpen en voorgegaan is in het veroveren van het land, dat God had gezegd van, je kunt die inwoners van het land Canaan, die mogen daar niet blijven. Je moet die volledig met de band slaan, je moet die volledig verdrijven. En God wist natuurlijk waarom hij dat zei. En als we ons afvragen waarom hebben wij het boek Richteren in de Bijbel, wel, dan heeft dat alles ermee te maken met dat Israël nalatig is geweest om te doen wat God had gezegd. Namelijk, de Canaanieten, de inwoners van het beloofde land, om die volledig te verdrijven. En het is omdat ze dat niet gedaan hebben, dat we eigenlijk dooruit het boek van Richteren gezien hebben, dat die volken die zich daar nog onder hen begaven en hun buurlanden, dat die constant een beïnvloeding waren voor de Israëlieten. Maar een beïnvloeding in de negatieve zin. En waarom was dat? Omdat Israël nalatig is geweest, dat ze iets niet gedaan hebben. Ze hebben Gods advies niet gevolgd, ze hebben niet geluisterd naar God. Ik denk dat dat ook iets is waar we voor onszelf moeten over nadenken. Dat wij constant worden blootgesteld in onze maatschappij aan invloeden van buitenaf. En als wij niet die vastberadenheid hebben in ons leven om helemaal voor God te kiezen, en we laten die invloeden werken in ons leven, dan gaat dat een consequentie hebben. Vroeg of laat gaat zich dat ergens uitwerken in ons leven, dat we eigenlijk die cyclus wat we zien in Richteren, dat die ook in ons leven zichtbaar wordt, een realiteit wordt. Maar die Canaanieten die beïnvloeden dus het moraal van de Israëlieten, die beïnvloeden hoe zij aan godsdienst gingen doen, hoe zij hun spiritualiteit beleefden. En dat gaan we vandaag ook in de les zien, in hoofdstuk 17, gaan we daar ook wat meer over zien. Wat wou ik daar nog over zeggen? Dit nog, want dat heb ik ook bij Simpson gezegd. naarmate dat we het boek van Esther zien vorderen, zien we wel dat die cyclus terugkomt. Maar we zien ook dat het moreel verval van alle Israëlieten, maar ook in het bijzonder van de rechter zelf, hè, want Samson was niet de meest godsvruchtige man. Integendeel, hij deed dingen, hij redeneerde op een wijze dat we zeggen dat het zelfs heel goddeloos. En we zien dus dat naarmate dat het boek van Richter vordert, dat het moreel verval van het volk van God alleen maar groter wordt. Daar zit ook een praktische les in voor ons als gemeente. Wanneer wij niet zo ernstig zijn met Gods woord, wanneer wij individueel het niet zo nauw nemen met wat God zegt, dan mogen we er zeker van zijn dat wij als gemeente een moreel verval gaan kennen. En dat gaat alleen maar groter en groter worden. Totdat er natuurlijk een bekering komt die op een juiste wijze gebeurt, waardoor het hart zich volledig gaat afkeren van datgene wat slecht is, en dat God de juiste plaats in het hart kan krijgen. Dat gezegd hebbende, zullen we naar Richter hoofdstuk 17 gaan. En vanaf nu houden we dus rekening mee. Dit is geen chronologisch vervolg na de dood van Samson. Het is niet de volgende rechter. Integendeel, wordt zelfs nummer gesproken over een rechter. Er zijn een paar verhalen daaraan toegevoegd aan het boek. Vers 1 tot en met 3. Er was een man uit het gebergte Ephraim, Micha genaamd. Deze zeide tot zijn moeder: de 1100 zilverstukken die je ontvreemd zijn, en om welke gij een vervloeking geuit en ook de mijne aanhoren uitgesproken hebt, zie dat geld is in mijn bezit. Ik had het weggenomen. En zijn moeder zeide: gezegend zij mijn zoon door de Heere. Daarop gaf hij de 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug, maar zijn moeder zeide: voorwaar, ik heilig dit geld aan de Heere en staat af ten behoeve van mijn zoon om er een gesneden en een gegoten beeld van te maken. Nu dan, ik geef het u terug. Tot hier. Dus, waar gaat het verhaal over? Een man, Micha, die woont in het gebergte van Ephraim, en die zegt in vers 2 tot zijn moeder, die 1100 zilverstukken, u herinnert u, die 5 vorsten van de Filistijnen, die aan Delila geld beloofden als zij het geheim zou kunnen ontfutselen, was elk 1100 zilverstukken. Dat was een enorm bedrag. Dat zegt ook alweer iets over hoe rijk deze vrouw was. Dat was geen sukkel, zoals we dat zeggen. Of misschien zelfs een hele grote, als je veel geld hebt. Maar in elk geval, wie had dat geld getikt? Wie had de zoon had zijn eigen moeder 1100 zilverstukken getikt. En wat heeft Micha, het stiert hem wel dat hem het geld teruggeeft, of wil teruggeven, maar waarom wou hij teruggeven? Wat had die moeder gedaan? Die had een vloek uitgesproken. Die had gezegd, vervloekt is degene die mijn geld heeft gepakt. Maar ja, die moeder had waarschijnlijk totaal geen idee dat het haar eigen zoon was geweest die dat gedaan had. Maar toen die moeder die vloek uitsprak, was Micha aanwezig en die heeft dat gehoord. Ja, die zat met vloepers. Hé, die vloek, ik heb dat geld gepakt en die vloek die is dus over mij uitgesproken. Ik kan het beter teruggeven. En die geeft het geld ook terug. En hij zegt tegen zijn ma, ik had dat weggenomen. Ik bedoel, op zich, dat siert iemand om dat te doen. Hè? Maar ik denk dat de reden waarom hij het wil doen, die is niet zo zuiver. En hoe reageert die moeder? Want wat heeft die moeder pas gedaan? Die heeft een vloek uitgesproken. En wat doet die moeder? Die hoort, oei, mijn zoon heeft dat geld gepakt. En ik heb een vloek dus over mijn eigen zoon uitgesproken. Wat probeert ze te doen in vers 2 op het einde? Ze probeert haar recht te zetten en ze zegt, gezegend zijn mijn zoon door de Heere. Ze probeert de vloek die ze heeft uitgesproken, God moet daar maar counteren. God moet daar maar iets tegenover zetten. Oh, mijn zoon, jij bent gezegend. Eerst vervloekt ze die en dan zegt ze, gezegend zijn mijn zoon door de Heere. En hij geeft dus die 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug. Maar wat zegt die moeder dan? Ik heilig dit geld aan God. Dan zou je zeggen, wauw, te gek. Moeder, dat is de juiste houding. Ze zegt, ik sta eraf ten behoeve van mijn zoon. En wat moest die zoon daarmee doen? Een gegoot en een gesneden beeld mee maken. Ja, dat was nu ook weer niet de beste keuze. Want wat zegt In Deuteronomium 27, vers 15, dat staat zo, ik zal het vlug even lezen. Vervloekt is de man die een gesneden of een gegoten beeld maakt, een gruwel voor de Heere. Het maaksel van de handen van een werkman en dit in het verborgene opstelt. En het gehele volk zal antwoorden amen. Dus dat is wat Mozes toen tot het volk zei. Het was dus een, op zich, wat die moeder wou doen, is die vervloeking verbreken door te zeggen, gezegend zij zijn door de naam van God tegen de zoon. Maar tegelijk zegt ze tegen de zoon, hier is het geld en we gaan dat aan God geven, dat geld. Maak er dus maar iets van een gegoten beeld. En door dat te doen, brengt ze opnieuw een vloek over haar eigen zoon. Laat ook zien hoe die denkwijze van die vrouw was. Was niet heel recht, was zelfs krom. En dat laat ook zien dat zij denkt dat zij daarmee goed doet. Zij denkt, in haar geweten en haar overtuiging, ah, God gaat dit appreciëren. Dat is die 1100 zilverstukken, ik was ze kwijt, ik heb ze terug, mijn zoon was het, en ik ga die nu volledig aan God geven. Maar we gaan zelfs zien dat zelfs dat niet helemaal zuiver is in haar intenties. Maar wat we hieruit leren is, het gaat er niet om wat jij en ik fijn vinden. Het gaat er niet om wat jij en ik goed vinden. Het gaat erom, wat heeft God gezegd? Het gaat erom, wat wil God? Godsdienst gaat om God en niet om de mens. Hebben we dat zondag ook gehoord? Wat willen wij? Willen wij bij God zijn of willen wij als God zijn? Of met andere woorden, willen wij de God zijn? En als wij natuurlijk zoals deze vrouw allerlei geboden van God gaan overtreden, dan maken wij onszelf tot God. Deze vrouw maakte haarzelf tot God. En dan maakt het niet uit als ze daarbij zegt, gezegend zij mijn zoon door de naam van de Heere. Het maakt niet uit als ze belooft, God, jij krijgt die 1100 zilverstukken, ik ga die volledige aan u wijden. Totaal waardeloos. Volledig. Heeft geen enkel zin. Daar kom je niet meer bij God in de gunst, zelfs minder zou ik zeggen. Dus mensen die God denken een dienst te doen, zonder dat God daarvoor de goedkeuring geeft aan zijn woord, die misleiden zichzelf. En dan gaan we zien wat de moeder nu gaat doen. In hoofdstuk 17 vanaf vers 4. Toen hij zijn moeder het geld teruggegeven had, nam zij, leg even de nadruk, 200 zilverstukken en gaf ze aan een zilversmid, die er een gesneden en gegoten beeld van maakte, dat in het huis van Micha kwam te staan. Deze Micha had namelijk een godshuis. Hij maakte een efod en een terafim, wijde een zijner zonen en deze werd zijn priester. In die dagen, vers 6, was er geen koning in Israël. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Nu, die uitspraak, in die dagen was er geen koning in Israël, impliceert ook dat degene die het boek geschreven heeft, dat achteraf heeft geschreven. In de dagen dat er dus wel een koning was. Want anders gaat je niet zeggen dat er toen geen koning was. Dat impliceert dat de schrijver leefde in een tijd dat er wel een koning was in Israël. Maar er wordt ook gekenmerkt, ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En ik denk ook dat dat typeert hoe die vrouw redeneert. Niet alleen die vrouw, ook de zoon zullen we zien. Maar die moeder krijgt dus dat geld terug. En wat doet die moeder met dat geld? Welke belofte had ze gegeven aan God? Ik ga dat geld volledig afstaan, voor u God. En mijn zoon mag daar dan dat beeld van maken. En wat doet de zoon? Nee, ze geeft in plaats van die 1100 zilverstukken, 200 zilverstukken. Een beetje minder dan wat ze beloofd had. Dat hebben we ook al een paar keer gezien, ook bij Simpson, maar daarvoor ook. Herinner u Jefta, toen ik in Zwitserland was, had ik eigenlijk een interessant gesprek met een van die predikers daar, die me vroeg van, ja, hoe zit jij de belofte van Jefta? We waren dus bezig over beloftes die wij als gelovige mensen maken. Wat had Jefta moeten doen? Ja, mijn idee daarover is dat Jefta had een belofte gemaakt die hij absoluut niet had mogen maken. Hij had iets aan God beloofd en daar komt zijn dochter uit die deur, als je dat nog herinnert, Richter hoofdstuk 11, en hij offert zijn dochter. Had hij nooit niet mogen doen, die belofte. Dus hij had die ook nooit niet mogen nakomen, mijn inziens. Natuurlijk, als je een belofte doet die juist en rechtvaardig is,
die je niet moet doen, maar die je dan doet, die moet je ook nakomen aan God.
Dan hadden we dus eigenlijk als leraren onder elkaar, om het zo te zeggen, hadden we daar een interessant gesprek over. Maar die moeder beloofde dus die 1100 zilverstukken. Op zich niks mis mee om dat te beloven. Hè. Jij mocht me die geld doen als gelovige wat je wilt. Hoewel Israël moest natuurlijk 1/10 geven, dat moet ik er wel bij zeggen. Hè. Israëlieten. Maar zij kon daarover beschikken, over 1100 zilverstukken. Zij beloofde dat aan God. Nu wat ze daarmee wilde doen was fout, maar het feit dat zij dat geld beloofde, daar was niks mis mee. Maar in plaats van die 1100 zilverstukken, geeft ze er maar 200. Ja, dan komt je belofte niet na. Dan heb je geloven. En wat doet de zoon dus? Die maakt er, de zilversmid maakt er dan gesneden en een gegoten beeld van. En dat komt bij Micha in zijn huis te staan. En die Micha, wordt gezegd in vers 5, had een godshuis. Dus hij had een soort van aanbiddingshuis of een soort van heilige plaats of een iets in zijn huis ingericht. Ik weet niet wat ik me daar heel precies bij moet voorstellen, maar dat alleszins iets spiritueels. En hij maakte een efod en een terafim. En hij gaat zelfs nog een stap verder. Want hij gaat één van zijn zonen tot zijn priester wijden. Nou ja, ga ik daar eens nog iets meer over zeggen. Want we weten dat onder het volk van Israël kon niemand dan alleen een leviet priester worden. En de priesterschap was eigenlijk dan ook nog eens alleen specifiek bedoeld voor Aaron en zijn zonen. Niet voor alle levieten, maar alleen Aaron en zijn zonen. En de rest van de levieten, daar zullen we een paar teksten over lezen, wat hun specifieke functie was. Maar iedereen deed dus in die dagen wat goed was in zijn eigen ogen. En ik denk dat is sowieso, ik vind dat zo'n mooie zin, zo'n krachtige zin, waar wij echt goed aandacht aan moeten geven. Als wij godsdienstig willen zijn, dan kunnen we niet redeneren, ik doe maar wat ik wil. En ik doe maar hoe ik het wil. En ik doe maar wanneer ik het wil. Als God ons die vrijheid geeft, ja. Maar als God dat niet doet, dan nee. Vers 7. Nu was er, in vers 7, een jongeling uit Bethlehem in Juda, uit het geslacht Juda. Hij was een leviet en hij vertoefde daar als een vreemdeling. En deze ging uit de stad Bethlehem in Juda weg om te vertoeven waar hij terecht kwam. En op zijn tocht kwam hij in het gebergte van Ephraim bij het huis van Micha. Micha zeide tot hem, van waar komt jij? En hij zeide tot hem, ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ga mij vestigen waar ik terecht kan. Toen zeide Micha tot hem, blijf bij mij en wees mij tot vader en priester. Dan zal ik u jaarlijks 10 zilverstukken, een stel klederen en leeftocht geven. En de leviet kwam tot het besluit bij die man te blijven. Deze jongeling werd hem als een van zijn eigen zonen. En tot hier. Hier is de leviet waarvan ik sprak, dat we een paar keer gaan tegenkomen in de verhalen die ons nog resteren. Een jonge man, een leviet. Die woont in Bethlehem en hij verblijft daar als vreemdeling. En hij gaat weg uit Bethlehem en hij komt terecht in het gebergte van Ephraim, waar deze Micha woonde. En hij komt bij het huis van Micha en Micha vraagt hem, van waar kom je? En hij zegt van, kijk, ik ben een leviet uit Bethlehem en ik ga me vestigen waar ik terecht kan. En Micha stelt hem voor, blijf bij mij. En Micha vraagt hem, wees mij tot vader en tot priester. Dan zal ik u jaarlijks 10 zilverstukken, een stel klederen en leeftocht geven. En dat is eigenlijk merkwaardig, want ja, het was een jongeling. En Micha vraagt hem als oudere man, vraagt eigenlijk aan die jonge man, zijt jij mijn vader, zijt mij als een vader. En zijt mij tot een priester. En Micha was bereid om hem daar ook voor te betalen. 10 zilverstukken per jaar, wat kleren, onderhoud. En die leviet denkt daarover na en komt tot het besluit, ik ga dit doen. En dan zien we ook dat in plaats van dat die jongeling niet gaat tot vader wordt, zien we dat er op het einde van vers 11 wordt gezegd, deze jongeling werd hem als een van zijn eigen zonen. Dus Micha neemt het vaderschap in een bepaalde zin op over deze jonge man. Maar probeer je eens in te beelden wat Micha zou kunnen motiveren om dit te doen. Als we weten hoe die moeder redeneerde, dat Micha uiteindelijk, hij wil nog meer in de gunst bij God komen door een leviet in zijn eigen godshuis, wat pure afgoderij was, met die terafim en die efod en met dat beeld wat daar stond. Hij denkt dat door een leviet tot priester te wijden, dat hij daarmee bij God iets kan bereiken. Dat hij daarmee bij God nog meer in de gunst kan komen, dat God het gaat goedkeuren wat hij aan het doen is. En we zullen eerst een paar teksten lezen die ons helpen begrijpen over hoe dat nu zit met de levieten in Israël. En eerst is naar Numeri hoofdstuk 1. Numeri hoofdstuk 1, vers 49. Dus nu gaan we terug in de tijd. In de tijd dat Mozes, net voordat ze het beloofde land zijn binnengetrokken en veroverd hebben onder Jozua. Mozes mocht daar niet bij zijn, omwille van zijn opstand, een stuk zijn weerspannigheid tegenover God. En hier zien we dat Mozes nog in de picture is, dat God tot hem richtlijnen geeft. En in hoofdstuk 1, we zullen vers 47 beginnen. Dat zien we, maar de levieten naar de stam hunner vaderen werden niet samen met hen geteld, dus met het overige volk. De Heer had namelijk tot Mozes gesproken, slechts de stam van Levi zult gij niet tellen, nog hun aantal onder de Israëlieten opnemen. Maar stel gij de levieten over de tabernakel der getuigenis, en over al zijn gerei, en over al zijn toebehoren, zij zullen de tabernakel en al zijn gerei dragen, zij zullen daarbij dienst doen en zich rondom de tabernakel legeren. Wanneer de tabernakel moet opbreken, dan zullen de levieten hem uit elkander nemen. En wanneer de tabernakel moet legeren, dan zullen de levieten hem oprichten. Maar de onbevoegde die nadert, zal ter dood gebracht worden. Terwijl de Israëlieten zich zullen legeren, ieder bij zijn legerplaats en zijn vendel naar een legerschare, zullen de levieten zich rondom de tabernakel der getuigenis legeren, opdat er geen toren rustte op de vergadering van de Israëlieten. De levieten zullen zorg dragen voor de tabernakel van de getuigenis. Dus God wilde specifiek dat enkel de stam van Levi zorg droeg van de fysieke dingen van een dit. Nu was het nog geen tempel, die is pas later gekomen. Nu was het nog die tent en alles wat erbij behoort. Dus geen enkele andere stam mocht zich daarmee moeien, alleen de stam van Levi. In hoofdstuk 3 van Numeri, in vers 6, daar lezen wij dat God, vers 15, God zei dat tegen Mozes: laat de stam Levi aantreden en stel hem voor het aangezicht van de priester Aaron, opdat zij hem dienen. Dus de levieten moesten ook in dienst staan van hun broeder Aaron, want dat was ook een leviet, maar alleen Aaron en zijn nageslacht konden het priesterschap opnemen. En zij moesten dus dienen, vers 7, en zij zullen hun taak vervullen te zijn behoeve en ten behoeve van de hele vergadering, gehele vergadering voor de tent van de samenkomst. En lees zomaar door. Nummer 18 kun je ook eens volledig lezen, dat gaan we nu niet doen, maar daar wordt ook over gesproken. We zullen wel even naar Deuteronomium hoofdstuk 18 gaan. Dan lezen we in vers 1, Deuteronomium hoofdstuk 18. De Levitische priesters, de gehele stam Levi, zullen geen bezit of erfdeel hebben tezamen met Israël. Van de vuuroffers van de Heere en diens erfdeel zullen zij eten. Maar onder zijn broeders zal hij geen erfdeel hebben, de Heere is zijn erfdeel, zoals hij hem beloofd heeft. Dit nu is het recht van de priesters ten opzichte van het volk, van hen die een slachtoffer brengen, het zijn rund, het zijn stuk kleinvee, men zal de priester geven, de schouder, de beide wangstukken en de maag. de eerstelingen van uw koren, uw most en uw olie en de eerste wol van uw schapen zult gij hem geven. Want de Heer uw God heeft hem uit al uw stammen uitverkoren, opdat hij voor de Heer zou staan en dienst zou doen in zijn naam, hij en zijn zonen, altijd door. Wanneer nu een leviet komt uit een van uw steden in geheel Israël, waar hij als vreemdeling vertoeft en naar de wens van zijn hart gaat, naar de plaats die de Heer verkiezen zal, en dienst doet in de naam van de Heer, zijn God, zoals al zijn broeders, de levieten, die daar voor het aangezicht des Heeren staan, dan zal hij dezelfde inkomsten hebben als zij, niet medegerekend wat hij door verkoop van zijn vaderlijk goed verworven heeft. Dus, wat had Micha op de eerste plaats gedaan in zijn godshuis? Wie had hij daar aangesteld? Wie had hij tot priester gemaakt? Zijn eigen zoon. Maar Micha was geen leviet. Hij woonde in het gebergte van Efraïm. Hij was een Efraïmiet. Dus Micha was daar al niet alleen met het beeld dat hij maakte, het geld dat hij gestolen had. Hij was ook fout in het aanstellen van zijn zoon als priester. En dan komt bij hem een geschenk uit de hemel, althans zo ziet hij het. Daar komt een leviet op zijn weg en hij denkt, ah ja, die zal ik maar dan proberen om mij een priester te maken. En die leviet, het feit dat hij daarop ingaat, zegt ook iets over hoe die leviet stond in zijn geloof, in zijn relatie met God en hoe nou hij het nam. Want ja, kan een leviet dienen in een afgodentempel, in een huis waar een afgoden staat? Maar dat is wel wat hier gebeurde. Dus Micha beloofde de leviet een financiële zekerheid. En die leviet, die wordt in hoofdstuk 18, gaan we die ook tegenkomen, die wordt Jonathan genoemd. Nu, die rol van die levieten was om het volk te leren en om te helpen bij de tempeldienst. En God heeft hen daar specifiek toe aangesteld. En zij hadden geen erfdeel in het land. Zij hadden geen gebied waar ze gingen wonen. Waar ze terecht kwamen, God zou daar voor hun zorgen. En dat waren specifieke regels, zoals we er een paar gelezen hebben tot nu toe, dat de andere stammen eigenlijk moesten geven aan hen. Maar die leviet gaat dus akkoord met dat financiële plan, wat Micha hem voorstelt. En het lijkt er heel sterk op dat die leviet voor zijn eigen bepaald heeft, ja, ik ga hier carrière maken. Ik heb hier een goed aanbod. Ik kan hier priester zijn en ik kan hier in dit godshuis aan godsdienst doen, maar ja, het was op een heel verkeerde wijze. En ik kan er financieel ook nog eens goed van leven. En dat is wat hij verkiest. De laatste twee versen van Richter hoofdstuk 17, daar lezen wij. Micha wijde de leviet, de jongeling werd zijn priester en woonde in het huis van Micha. Toen dacht Micha, nu weet ik dat de Heere mij zal wel doen, omdat ik een leviet als priester heb. Dus Micha laat zien in hoe hij denkt en wat hij zegt, wat er leeft in hem, hoe hij redeneert. En ik denk dat we daar ook even over moeten nadenken. Welk beeld heeft Micha van God? Waarom zoekt Micha God? Om in de gunst bij God te komen. Hij wil eigenlijk compenseren. Hij gebruikt God, hij misbruikt God voor zijn egoïsme. Dat het hem goed uitkomt, zoals het hem uitkomt. Dan denk je niet echt dat God hem zou zegenen, en dat God blij en content gaat zijn, voor wat Micha daar allemaal aan toe is, zijn eigen zoon tot priester aanstellen, die afgoderij. Een hart dat niet vies ervan is om van zijn eigen moeder te stelen. En door Micha, die gaat volledig voorbij aan dat allemaal. En die denkt, oh, ik heb een leviet als priester aangesteld. Nu ga ik in de gunst bij God komen. Hoe ver kan ik gaan, zodat God mij nog steeds gaat blijven zegenen? En ik denk dat wij soms ook zo zijn. Ik denk dat wij soms ook onze grenzen aftasten en zo met God omgaan. Wat kan God mij geven? Hoe lang of hoe ver of wat kan ik doen dat God me toch gaat blijven zegenen en dat ik ermee wegkom met wat ik aan het doen ben? Maar ja, dat is niet de manier om met God om te gaan.
En dat is ook niet wat God accepteert trouwens. Dat is een puur egoïsme. God laat zich niet manipuleren. Ofwel heb je God lief met heel uw hart, met heel uw verstand, met alles wat je zijt, en dient je hem op de wijze zoals hij het vraagt, ofwel is wat je aan het doen zijt als godsdienst waardeloos. Daar is geen tussenweg. Er is geen van, oh, als ik nu dit doe, hoewel het alle andere is verkeerd, maar als ik dit doe, ja, dan zal God gunstig zijn tegenover mij. Integendeel, ik zou zelfs zeggen, iemand die zo redeneert, ook al doet die godsdienstige dingen, die brengt zijn eigen ziel heel veel schade toe. En we kunnen dat ook een beetje vergelijken. Ik heb, omdat de les, ik ben toch al een half uur aan het uitleggen, dan ga ik er ook niet te veel op ingaan. Maar ik heb Johannes 15 daarbij genomen. Ik heb begrepen dat jullie vorige week schriftlezing hadden uit Johannes, die hoofdstukken. Maar daar zegt Jezus ook, gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. En als wij ook in het Nieuwe Testament godsdienstig willen zijn, als wij een vriend van God willen zijn, dan moeten wij doen wat God zegt. Godsdienst is niet dat wij zelf bepalen wat we doen en hoe we het doen en waarom we het doen. Godsdienst gaat om God en niet om ons mensen. En als wij zoals Micha zijn, dat we wel eens iets godsdienstig doen en we doen het zoals hij het dan ook zegt, nu weet ik dat God goed aan mij gaat doen, dan brengen we schade aan onszelf en aan onze ziel toe. Nu, Jonathan ook. Hij is een leviet. Hij had een bepaalde roeping van Gods wegen, zijn stam. Hij had een bepaalde functie. En hij ziet ook die carrière, hij ziet mogelijkheden. Hij kan groeien in zijn carrière. Maar een leviet is iemand die ongeacht van als hij nu veel heeft of weinig heeft, die moet altijd God willen dienen op de wijze zoals God het wil, zoals we gelezen hebben. En niet van, kan ik er financieel beter van worden? En ook daar, en daar wil ik wel even als laatste naartoe gaan, in het Nieuwe Testament zien we daar ook een voorbeeld van. In 3 Johannes. Want je ziet soms mensen het woord van God prediken uit egoïsme. Die hun roeping op zo'n wijze invullen, zoals ook deze leviet. Heel onzuiver en uit winstbejag. En in de derde brief van Johannes, daar zegt Johannes in vers 5, geliefde, gij handelt trouw in alles wat gij aan de broeders doet, en dat nog wel aan vreemdelingen, die in tegenwoordigheid van de gemeente getuigd hebben van uw liefde, indien gij hen voorthelpt, gelijk het Gode waardig is, zult gij wel doen. Want zij zijn uitgegaan ter wille van de naam, zonder iets van de heidenen aan te nemen. Wij behoren dus zulke mannen te ontvangen, opdat wij mogen samenwerken voor de waarheid. Wat is de context, wat is de gedachte? Er zijn mensen die zijn uitgegaan, waarom? Omdat ze er rijk van kunnen worden? Omdat ze er een voordeel uit kunnen halen? Nee, hun motivatie om uit te gaan, zoals vers 7 zegt, is ter wille van de naam van Jezus. Omdat ze lief hebben wie Jezus is en waar Jezus voor staat. Ze zijn zelfs uitgegaan en ze hebben niks van heidenen, van ongelovigen willen aannemen. Het ging hen niet om hun persoonlijk gewin. Het ging hen om God. En Johannes prijst de discipelen aan wie hij schrijft, dat zij zulke mensen in hun gemeente hebben ontvangen. Dat zij deze mensen goed hebben gedaan. En hij zegt dan ook in vers 8, wij behoren dus zulke mannen te ontvangen, opdat wij mogen samenwerken voor de waarheid. Dat waren uiteindelijk ook wildvreemde mensen. Maar het enige wat die discipelen aan wie Johannes dit schrijft, en die wildvreemde mensen, wat die samenbracht, is Christus. En dat is ook ik vind dat altijd wonderbaarlijk, als we reizen in de wereld, en we gaan naar plaatsen waar christenen zijn, en ik moet zeggen, ik wil er eigenlijk ook van vertellen aan jullie. Ik heb bepaalde mensen ontmoet vorige week. Ik ben enorm getroffen door de gastvrijheid, door de vrijgevigheid, door de zuiverheid, door eigenlijk ook de ernst waar deze mensen in leven. En ik kende ze niet, hè. Ik kende ze totaal niet. En ik heb ze leren kennen. En het was eigenlijk alsof ik ze altijd al gekend heb. En ze hebben mij aanvaard. Waarom?
omdat ik Jezus lief heb. En ik heb hen aanvaard, waarom? Omdat zij Jezus lief hebben. En ik denk dat we daar ook echt een voorbeeld aan mogen nemen, meer als dat we nu nog doen, dat we eigenlijk, zoals Johannes ook die opdracht geeft, dat we zelfs aan vreemdelingen, als Christus hetgene is wat ons bindt, en begrijp me niet verkeerd, want hij zegt in zijn tweede brief, zegt hij ook bijvoorbeeld dat we niet iedereen zomaar welkom moeten heten in ons huis, want iemand die niet blijft in de leer van Christus, die heeft niet de zoon en niet de vader, en die mocht je zelfs niet in je huis welkom heten, maar iemand die uitgaat terwille van de naam, in de zuiverheid van het evangelie, wie hij of zij ook is, die moet je ontvangen. En daar moet je goed aan doen. Zelfs overmatig goed aan doen. En dat is dan waar ik ook de les vandaag mee wil sluiten. Denk eens na over Micha, over hoe hij zijn leven invulde. Denk ook eens na over deze Leviet. En natuurlijk, het verhaal gaat volgende week ook verder. Want er gaan wat dingen gebeuren met de stam van Dan. Maar dat zullen we volgende keer in verder gaan. Tot hier elkaar. Amen.